Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 6 en daarvan het 9e vers. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest. en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Gemeente, doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23, vanavond vers 43. Lucas 23, vers 43. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. En Jezus zeide tot hem, dat is tot de moordenaar aan het kruis, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Laten we eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heren, wij mogen ons buigen voor uw heilige troon en samen naderen tot u en u vragen om uw onmisbare zegen over dit ons samen zijn. We zijn weer samen als gemeente rondom uw woord en getuigenis en we mogen met elkaar weer gaan overdenken wat u tot ons wilt zeggen. En opnieuw mogen wij daartoe bidden of gij geven wilt uw heilige geest. Want Heere, wat zullen wij doen zonder dat werk van uw geest? Hoe zal uw woord dan ooit ons tot zegen kunnen zijn? Hoe zal het ooit ingang vinden in onze harten? Hoe zal het ooit kracht doen in ons leven als ge uw geest ons onthoudt? En daarom, o Heere, wij smeken u, wilt gij met uw heilige geest in ons midden komen? En wilt gij doen al wat u behaagt? Ja, laat het u behagen mogen, Heere, om krachtig onder ons te werken, bekerend en vernieuwend. Om krachtig in ons midden uzelf te openbaren als de God die zondaren zalig maakt. Ook in dit avonduur mogen wij met elkaar weer opslaan die geschiedenis waarin gij uzelf geopenbaard hebt als die gewillige zaligmaker, die God die wonderen werkt. De geschiedenis van de moordenaar aan het kruis, de man die vlak voor de dood was, vlak voor de poorten van de eeuwigheid, ja, vlak voor de poorten van de buitenste duisternis, maar die door u nog ter elfder uren werd gered, die door u werd begiftigd met de genade der bekering en met het waarachtig geloof, die door u gemaakt werd een ware bidder, een smekeling aan de troon der genade, en die toen van u, o Heere Jezus Christus, die grote en dierbare belofte heeft gekregen, dat hij met u in het paradijs zou mogen zijn. Heere, gij hebt zijn wens gehoord, gij hebt zijn bede gegeven en hij is al met u in het paradijs om u daar eeuwig te loven en te danken en u groot te maken voor de onverdiende genade en de zegeningen aan hem onwaardige geschonken. Maar Heere, dat heil wat hij heeft ontvangen en waarin hij nu in volle ruimte en volle mate deelt, dat moet ook door ons zal het welzijn gekend worden. Wij kunnen met minder niet toe. Wij moeten van u ook die genade ontvangen, Heere, waardoor wij burgers van het Koninkrijk der Hemelen worden en uitzicht mogen hebben op dat paradijs. Ach, en we zijn in dat opzicht net zo afhankelijk van uw genade als dat hij was. wij smeken u dan, Heere, ontferm u over ons zoals u zich over hem ontfermd hebt. En wilt gij ons geven wat u hem in uw genade geschonken hebt. En laten we moed mogen scheppen uit het behoud van die goddelozen, opdat wij mogen aanhouden aan de troon der genade en mogen bidden tot u en worstelen met u, zodat en u niet loslaten totdat gij ons zegent. Heere, geef dat aan een ieder van ons. Ach, en dan weet u wie wij zijn. Maar we kunnen nooit zo ver weg gezworven zijn, of gij weet ons nog te bereiken. We kunnen nog nooit zo ver in de zonde ons begeven hebben, of gij hebt macht en mogelijkheid om ons nog terecht te brengen. Het leven van die man was een verloren, een verzondigd leven. Een leven besteed in de dienst der ongerechtigheid. En toch, gij hebt hem gevonden en gered. Heere, wilt gij zo ook uzelf in ons midden openbaren. Opdat ook degene die zich aan de zonde verkocht hebben. En hebben we dat in wezen niet allemaal gedaan. Ook al dragen we het niet uit en ook al leven we het niet uit. Maar opdat zulken, Heere, van wie geschreven staat en die het moeten beleiden, dat zij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, opdat zulken nog door u mogen worden gevonden en mogen worden getrokken met koorden der liefde. En zo vrede mogen leren vinden in het bloed des kruises. Heere, laat zo uw woord nog mogen dienen, mogen medewerken aan de bekering van onbekeerden. Maar laat het ook moed mogen geven aan moedelozen. En verwachting mogen wekken in het leven van hen die zichzelf zo onwaardig achten en die zichzelf buitensluiten en zichzelf niet mee durven rekenen of tellen. Ja, laat uw woord ook hoop en verwachting heimwee schenken in de harten van alle die u vrezen, Heere. Heimwee naar dat paradijs en de volledige vereniging met u, om verlost van alle zonden u te mogen dienen in volmaaktheid, in heiligheid en in gerechtigheid. Schenk gij zo uw zegen op uw woord, Heere, zoals u alleen dat doen kunt. Dat zijn dingen die wij niet maken kunnen. Ach, wat kunnen wij wel? Wij kunnen onze wegen verderven, we kunnen zondigen en we laten niet na te zondigen en te doen wat kwaad is in uw ogen. Maar wat goeds kunnen wij doen? Ook in uw huis, Heere, zijn we geneigd tot alle kwaad. Ook op de plaats des gebeds, ook daar waar uw woord verkondigd wordt, daar zijn wij zondige mensenkinderen, met zondige gedachten en zondige woorden. En zelfs als we goede woorden spreken, woorden die naar uw woord zijn, o Heere, dan worden ze nog gesproken met zondige en bedriegelijke lippen. En als wij proberen uw woord na te denken, dan doen we dat met een gedachte. Dan doen we dat met een verstand dat zo menigmaal ook in dienst van de zonde staat. En daarom, Heere, zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt en onvolkomen. Wat kunnen wij u aanbieden? Wat kunnen we meebrengen? Waar kunnen we op pleiten? Waar kunnen we vanavond op staan? Het is alles zandgrond. Het is alles wind waar zich ons hart mee streelt, als wij nog wat van onszelf verwachten. Heere, leer ons de grond uit alles kwijtraken. Leer ons alles uit handen geven. En wilt gij geven, o God, dat we geen andere grond en geen andere verdiensten meer overhouden dan de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Want dat is solide. Dat is het enige wat bestaat en wat bestaan zal. Dat is het enige wat voor u ook waarde heeft. Dat is het offer dat gij hebt aangenomen. Dat is het werk dat gij hebt gekeurd en goedgekeurd. Dat is de gerechtigheid die gij beproefd hebt. O Heere, laten we daarmee wagen. Laten we daarop steunen. Laten we daarbij schuilen. En laten we daar vrede en rust voor onze ziel mogen vinden. En laat dat ook de grond mogen zijn in ons naderen tot u. Al het andere, o Heere, we raken het kwijt en het valt van ons. En het bedriegt als we erop steunen. Maar dit blijft tot in alle eeuwigheid. Wil ons dan om zijnent wil nog een God van genade zijn. En wil ons om zijn verdiensten nog horen en verhoren. Als wij van u vragen een verbeurde en nochtans onmisbare zegen op de prediking van uw woord. Wilt gij uw dienstknecht geven wat hij nodig heeft om zo te spreken dat het mag zij naar de mening, naar de wil van uw Heilige Geest. Laat hij aangegord met kracht van omhoog mogen spreken, Heere, die woorden die noodzakelijk zijn. En wilt gij zo ook in de gemeente werken, ons een luisterend, een horend oor geven en een opmerkzaam hart. U weet onze noden, u kent al onze behoeften. Heere, er is niets dat voor u verborgen is. O, betoon het dat ge van ons weet en dat gij aan ons denkt en dat gij ons ook wilt verzorgen naar lichaam en ziel van alles wat wij behoeven, opdat het een gezegende uren mag zijn hier in dit avonduur in uw huis. Heere, wij bidden u of gij ook gedenken wilt aan alle die niet met ons konden samenkomen. Zegen ze in hun noden, in hun ziekte, in hun beproevingen en wat het ook mogen zijn, Heere. Wilt gij voor uw rekening nemen allen die op u hopen. Wij bidden u ook of gij gedenken wilt aan hen die geen lust hebben om naar uw huis te gaan. En die zijn er ook in ons midden. Die komen niet met ons naar de kerk, hoewel ze de gelegenheid ervoor hebben. Die hebben verkozen met andere dingen zich bezig te houden en zo de dag des Heren te ontwijden en het gebod des Heren te overtreden. Heren, wat doen we onszelf door deze dingen een schade aan? Wat berokkenen we ons door nalatigheid, ook door de zonde van nalatigheid, een schade? We zullen het hier misschien nooit taxeren, maar in de eeuwigheid zullen we tijd genoeg hebben om te taxeren de schade die we door onze nalatigheid en onze ziel hebben aangedaan. O God, wilt gij de zulken nog terechtbrengen? Wilt gij hen nog te sterk worden? Wilt gij hen nog terugbrengen op het pad der gehoorzaamheid ook? Op het pad waarin ze leren vragen naar u en naar uw genade. Geef dat wij, zolang ge de gelegenheid nog geeft, de tijd mogen uitkopen, Heere. Het kan ook spoedig zo worden dat wij niet meer naar uw huis kunnen gaan. Het zij door ziekte, het zij door andere omstandigheden, misschien ook wel vervolging. Maar hoe het ook zij, de tijd kan aanbreken voor een ieder onzer, dat wij geen gelegenheid meer hebben om uw woord te horen. Heere, laten we onszelf dan niet behoeven te beschuldigen dat we de tijd verknoeid hebben, dat we de kerkdiensten verzuimd hebben, dat we de zondagen helemaal of half misbruikt hebben, door maar één keer te gaan als we twee keer konden, en door maar één keer ons te stellen onder de verkondiging van uw woord, terwijl er volop gelegenheid was om dat twee keer te doen. Heere, geef dat er lust en begeerte mag zijn, een heilig verlangen om op te gaan naar uw voorhoven. Geef dat verstaan mag worden, Heere, dat de langmoedigheid Gods nog over ons uitgestrekt is en dat die langmoedigheid ons tot bekering zoekt te leiden. En laten we zo, waarderend wat gij ons geeft, de tijd mogen uitkopen en elke gelegenheid mogen benutten om te horen wat gij nog tot ons te zeggen hebt. Heere, wij smeken u of gij zo wilt werken in de harten van kerkgangers en van hen die geen kerkganger wensen te zijn, of die het maar met een half hart willen wezen. Gedenk gij ook aan degenen die wel in de kerk zijn, maar die er eigenlijk liever niet waren, die eigenlijk liever wat anders deden. O God, doe ons allen iets verstaan, doe ons iets zien van de schoonheid en van de waarde en van de rijkdom van uw dienst, dat er in de wereld waarlijk niets is, onder alle schatten en alle geneugten van de wereld, dat er niets is wat te vergelijken is bij datgene wat gij wilt schenken aan hen die u vrezen. Wat een zaligheid en wat een weldaden gij wilt geven aan hen die op u hopen en wier hart naar u uitgaat. Ja, geef dat er zo een heilig verlangen mag zijn, gewerkt door uw geest om u te mogen kennen, en dat onze kerkgang dan gekarakteriseerd mag worden, zoals het gekarakteriseerd was bij de dichter. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden. Heren, wij bidden u ook voor die twee broeders die vanavond herbevestigd zullen worden in het ambt van respectievelijk ouderling en diaken. Zij mogen zich door hun jawoord opnieuw aan uw dienst verbinden en het werk in de gemeente waartoe ze andermaal geroepen zijn op zich nemen. Geef hen op u te zien, Heere. Geef hen het van u alleen te verwachten. Geef hen op u te hopen. En geef dat zij dan ook mogen ondervinden bij de uitoefening van hun ambtelijk werk, dat gij hen ook de bekwaamheid wilt schenken en dat gij het hen aan niets wilt doen ontbreken. Zegen ons zo met elkaar en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, het is u een en andermaal bekend gemaakt dat vanavond de bevestiging zal plaatsvinden van een tweetal broeders die door de gemeente zijn gekozen, of beter gezegd herkozen, om te dienen in het ambt van ouderling en diaken. Broeder Valerius als ouderling en broeder Van Dieren als diaken. Aangezien het een herbevestiging is, wil ik niet het hele formulier lezen, maar alleen de vragen aan deze broeders stellen. En ik zou dan ook de broeders willen verzoeken op te staan. Ten einde, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de dienst van ouderling en van diaken aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt, zoals het in het woord van God beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling, broeder Valerius, in de regering der kerk, nevens de dienaren des woords, en gij diaken, broeder Van Dieren, in de bediening der armen. En of gij zo gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord, broeder Valerius? Broeder Van Dieren, de almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade dat gij in deze uw dienst, in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, de Heere heeft u andermaal tot dit werk geroepen door middel van de gemeente. En ik kan alleen maar de hoop en de wens uitspreken dat hij die in het verleden u niet beschaamd heeft, u ook in de toekomst niet zal beschamen, maar dat hij u zal bekwamen tot de taak die gij bij vernieuwing op u genomen hebt. En dat u in het midden van de gemeente niet alleen moogt werken, maar ook vruchtbaar moogt werken, met zegen moogt werken. Als het goed is, dan wordt er toch gehoopt op de arbeid ook vruchten mogen zien. Die zaait, die doet dat in de hoop dat hij ook eens een keer wat van de oogst mag zien. En wat voor werk we ook doen in het dagelijkse leven, we hopen daar toch resultaat op te zien. Zo is het ook in het ambtelijke werk. En mogen God u dan niet alleen genade geven om te arbeiden, maar mogen hij u ook die genade geven dat u mag zien dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere, en dat de Heere er zo ook in uw persoonlijk leven zijn onmisbare zegen aan wil hechten. Gemeente, wij willen deze broeders staande toezingen uit de morgenzang en daarvan het derde vers, maar wij zingen dat enigszins gewijzigd. De morgenzang, het derde vers, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw geest hun werk bekroon, uw geest hen leiden en in hen woon. We zingen dat staande.
Dat zij een ambt en plicht, o Heer, verrichten tot uw eer, dat u begunstigd werk bekroon, uw geest en leiden in en woon.
Voordat wij nu naar het woord des Heren gaan luisteren, willen wij eerst met elkaar zingen uit de 116e psalm en daarvan het tweede, derde en vierde vers. Wij vervolgen vanavond en beëindigen daarmee tegelijkertijd onze overdenking van de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Vorige week in onze eerste overdenking van deze stof hebben we gezien hoe deze man die voor de poorten van de eeuwigheid verkeerde, hij had echt niet lang meer te leven, dezezelfde dag nog zou hij sterven op een wonderlijke, op een genadige manier door de Heere tot bekering is gebracht. De Heere heeft door zijn geest in zijn hart gewerkt. Eerst was hij een spotter die samen met de andere kruiseling de Heere heeft uitgedaagd om zichzelf en hen te verlossen. Maar hij hield zijn mond. In dat opzicht begon hij te zwijgen. Er ging allerlei in zijn hart om. En wat er in zijn hart omging was het werk, het gevolg van het werk van de Heilige Geest. Hij kwam tot waarachtige bekering. Dat bleek uit wat hij zei tegen die andere kruiseling. Dat bleek ook uit wat hij zei tot de Heere Jezus. Hij kwam tot waarachtig geloof. Dat kwam ook tot openbaring in wat hij getuigde tegenover de andere kruiseling. Toen hij sprak over Jezus die nooit iets onbehoorlijks gedaan had. En het kwam ook tot openbaring in wat hij tot de Heere Jezus zei. In zijn gebed: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zo was er in het leven van deze man waarachtige bekering, waarachtig geloof. En die beide resulteerden in een waarachtig gebed. Hij werd een boetvaardige smekeling, die klein van zichzelf dacht en die groot van de Heere leerde denken. En in het besef van eigen kleinheid en Heere grootheid heeft hij gebeden of de Heere hem wilde gedenken. En wat is het antwoord van de Heere op het gebed van deze man? Ach, wij zouden zeggen, als de Heere gezwegen had, was het begrijpelijk geweest. Want wat betekent voor hem nu deze moordenaar? Dat is een man die zijn leven lang gezondigd heeft, die nooit naar God heeft omgezien, die de stem van zijn geweten het zwijgen heeft opgelegd, die de roepstemmen die de Heere hem gestuurd heeft in de wind geslagen heeft, die zich aan de zonde gegeven heeft, die zich uitgeleefd heeft in de dienst van de vorst der duisternis. En nu gaat hij bijna sterven. Nu heeft de Heere voor dit leven op aarde niets meer aan hem. Hij kan nooit meer de Heere dienen. Hij kan nooit meer iets voor de Heere doen. Nee, als de Heere gezwegen zou hebben, als de Heere een afwijzend antwoord gegeven zou hebben, dan zou dat alleszins begrijpelijk zijn geweest. Ach, voor zo'n zondaar die bijna door de poorten van de dood is heen gegaan, heeft de Heere ongetwijfeld geen aandacht. Is dat zo? Ziet de Heere op hem neer omdat hij zo'n zondaar is? Ziet de Heere op hem neer omdat hij nooit meer iets voor de Heere kan betekenen? De Heere Jezus heeft eens tegen zijn discipelen gezegd: bid en gij zult ontvangen. De Heere Jezus heeft bij een andere gelegenheid gezegd: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En toen heeft de Heere daar geen beperkingen bij gemaakt. Toen heeft hij niet gezegd: die tot mij komt, tenminste zolang hij nog een beetje fatsoenlijk is. Die tot mij komt, tenminste als hij dat vroeg in zijn leven doet. Die tot mij komt, tenminste op voorwaarde dat hij niet te veel gezondigd heeft. Nee, zulke dingen heeft de Heere er nooit bij gezegd. Hij heeft niet gezegd: bid en u zal gegeven worden. Dat wil zeggen, u die er naar geleefd hebt en die er naar gestaan hebt en die er ook in uw leven altijd ernst mee gemaakt hebt. Nee, de Heere heeft zulke beperkingen, zulke restricties niet gemaakt. Hij heeft het in al zijn breedte, in al zijn algemeenheid gezegd: wie het ook is die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En aan die woorden houdt de Heere zichzelf vast. Aan die woorden blijft hij getrouw. En daarom wijst hij ook deze moordenaar en zijn gebed niet af. Integendeel, hij luistert naar dat gebed en hij gaat er antwoord op geven. En in dat antwoord komt het openbaar dat hij deze man aanneemt. Ja, ik mag zelf zeggen dat de Heere verblijd is als hij het gebed van deze zondaar hoort. Verblijd? Ja, er is toch blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert? Zou er dan geen blijdschap zijn in het hart van de heiland? als hij het gebed der bekering hoort. Zou er geen blijdschap zijn in het hart van de heiland, te midden van zijn smarten en van zijn lijden, als hij hoort en ziet dat er hier één is die hem erkent en die in hem gelooft en die hem durft belijden voor de mensen? Ja, er is nog diepe reden tot blijdschap. Vergeet u het niet, de Heere Jezus is hier aan het kruis. Hij is hier veracht en bespot door de mensen. Hij is hier tot zonde gemaakt. Hij draagt de vloek, hij is aan het vloekhout. En wat ziet hij gebeuren? Hij ziet hier gebeuren dat zijn arbeid al vrucht draagt. Staat in de profetie van Jesaja, we hebben het gelezen, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Wel, hij heeft zijn ziel nog niet eens geheel en al tot een schuldoffer gesteld. Het zwaarste werk zal nog van hem geëist worden op Golgotha. En nu ziet hij toch al vrucht op zijn arbeid. Nu ziet hij er toch al een komen in wie hij herkennen mag. Het zaad dat de Vader hem geeft. Weet u wat de Heere Jezus in die woorden van deze man gehoord heeft? In die woorden van deze man heeft hij niet alleen maar een belijdenis en een gebed van deze moordenaar gehoord, maar daar heeft hij in gehoord het werk van de geest van zijn Vader. Zoals hij dat hoorde in de woorden van Petrus toen Petrus hem beleed, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen heeft de Heere in die woorden van Petrus herkend het werk dat zijn Vader in Petrus hart deed. Hij zegt dat ook. Vlees en bloed hebben het nu niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zo heeft de heiland ook in de woorden van deze moordenaar dat werk van zijn Vader herkend. Vlees en bloed hebben het die man niet geopenbaard, maar God door zijn geest. En door zijn geest is deze man zo ver gekomen dat hij in Christus de Heere ziet, de koning die hij aanroept, die hij om hulp, om redding smeekt, die hij vraagt, Heere, gedenk mijner, van wie hij grote gedachten is gaan koesteren. En door die geest heeft die man ook geestelijk, figuurlijk, letterlijk kon hij het niet eens. Maar figuurlijk en geestelijk heeft hij door die geest ook zijn knieën leren buigen en leren smeken om genade als een onwaardige. Ja, weet u wat de Heere Jezus nog meer ziet? Niet alleen het werk van de Heilige Geest in het hart van die man. Maar zoals hij het ook eens een keer tegen de Joden gezegd heeft. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. Dat trekkende werk van de Vader. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekt. Nou, hier is er een die tot hem komt. In oprechtheid, in geloof, in bekering. Hoe komt hij? Hij wordt getrokken door de Vader. En al die dingen hebben de Heer Jezus innerlijk verheugd en verblijd. En ik geloof dat hij die blijdschap en die verheuging ook uitdrukt in het woord dat hij spreekt. Want wat is het eerste woord wat de Heer Jezus zegt in antwoord op het gebed van deze man? Het eerste woord is in onze Bijbels vertaald met voorwaar. En Jezus zeide tot hem, voorwaar. Maar ik heb het u al eens eerder gezegd, dat woord kun je ook onvertaald laten en dan heeft het ook goede zin. En misschien nog komt de zin ervan dan nog duidelijker uit. Want het onvertaalde woord is amen. Die moordenaar heeft gebeden en de Heere Jezus zegt op zijn gebed amen. Hij zegt het zelf niet. Maar de Heere Jezus voegt zijn amen toe aan het gebed van die moordenaar. En daarmee voegt de Heere Jezus nu tegelijk ook zijn amen toe aan zijn eigen gebed. Want u moet de orde van de gebeurtenissen zien. Ze hebben met elkaar verband. Wat we nu overdenken is het tweede woord dat de Heere Jezus gesproken heeft aan het kruis. Dit is een zaligspreking, dit is een belofte. Maar het eerste woord, wat was dat? Wat was het eerste kruiswoord? Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat zij doen. Dat was een gebed. Dat was een smeking van de gekruisigde zaligmaker. En ik geloof dat deze moordenaar dat gebed gehoord heeft en dat dat meegewerkt heeft aan zijn behoud. Dat de Heere dat woord gebruikt heeft om het door zijn geest toe te passen aan zijn hart. En daardoor heeft hij in die gekruisigde middelaar iets gezien van het geheim van zijn verlossingswerk. Maar hoe dat zij, de Heere Jezus heeft nu gezien dat die bede gehoor gevonden heeft bij zijn vader. Hier is de eerste die door de Vader in antwoord op dat gebed tot hem gebracht wordt. Hier is de eerste die de Heere leert belijden en die de Heere leert geloven en die tot de Heere gaat smeken. Hier is de eerste waarin Christus het zaad mag zien dat hij tevoorschijn brengt door zijn lijden en sterven. En daarom zegt hij in verheuging van zijn ziel, amen. Amen op het gebed van die moordenaar. Amen op zijn eigen gebed. Amen ook op het trekkende werk van de Vader. Amen op het werk van de Heilige Geest in het hart van die moordenaar. Het zal waar en zeker zijn. De ziel van de heiland is op dat ogenblik verheugd geweest in God. Omdat zijn Vader hem niet alleen liet. Omdat de Geest hem niet alleen liet. Maar omdat hier de drie-enige God, ook in de uren van Golgotha, hebben gewerkt aan de zaligheid van deze zondaar. Is de Heere Jezus dan verblijd met deze mens? Met deze zondaar? Hoe kan hij met iemand blij zijn die zo'n verknoeid leven heeft? Hoe kan hij er dankbaar voor zijn dat deze mens tot hem komt? Ach, weet u, de Heere is blij met elke zondaar die zijn vader hem geeft. Met elke zondaar, hoe ellendig die mens ook is. Hoe ver hij ook weggezworven is op het pad van de ongerechtigheid. Want de Heere Jezus is immers de zaligmaker van wie de Farizeeën al gezegd hebben. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ook diep gevallen zondaars zijn bij hem welkom. Ook mensen die diep verloren zijn. Ook mensen die ver weggezworven zijn. En in ieder van Gods kinderen die er iets van gaat verstaan wat er leeft in zijn hart. Die gaat reden vinden om de Heere te bidden of hij hem, haar, de zondaar genadig wil zijn. Ik wil het u nu al zeggen, ik hoop er straks nog wel op terug te komen, maar dat is op zichzelf al een troostrijke gedachte, nietwaar? Voor allen die hun onwaardigheid hebben leren kennen en die zich vanwege hun onwaardigheid niet onder het volk des Heren durven rekenen of scharen. De Heere laat het hier weten dat elke boetvaardige smekeling bij hem welkom is. En dat de Heere gewillig is om te ontvangen ook degenen die zichzelf afkeuren. Dat de Heere gewillig is om op hen neer te zien in ontferming en liefde, die zichzelf er niet bij durven rekenen vanwege hun besef aan onwaardigheid. En zo begint de Heere dus zijn antwoord door zijn amen uit te spreken in antwoord op het gebed van deze moordenaar. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet alleen maar dat getuigenis, mocht dat zomaar wezen, dat hoop ik ook voor u. Zo heeft Jeremia het woord amen eens een keer gesproken. Toen er een profetie gemaakt werd, gesproken werd door een valse profeet. Een valse profeet kondigde aan dat Jeruzalem niet verwoest zou worden, maar dat het leger van de koning van Babel zou wegtrekken. Amen, zei Jeremia, mocht dat zomaar wezen. Maar zo spreekt de Heere Jezus het niet. Hij betuigt niet zijn instemming in de hoop dat het zo zal mogen zijn. Nee, blijkt wel uit het vervolg van wat de Heere Jezus hier zegt, dat hij met zekerheid spreekt. Hij geeft antwoord op dit gebed. En wat gaat hij antwoorden? Geeft hij de man wat die man gebeden heeft? Ja. Maar hij geeft hem veel meer dan dat. De Heere gaat het bevestigen wat later door Paulus onder woorden gebracht zal worden in Efeze 3. Dat de Heere machtig is om boven bidden en denken te doen. Hij vroeg, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gedenk mijner straks, als dat zover is dat gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij vraagt dus iets voor de toekomst. Maar de Heere zegt, niet straks, maar heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Voordat deze dag voorbij is, dat is al meer dan hij vroeg. Maar het meerdere komt bijzonder hierin openbaar, als u erop let dat deze man vroeg of de Heere hem wilde gedenken. Meer niet. Hij vroeg niet om vergeving. Hij vroeg niet om aangenomen te worden tot kind. Hij vroeg niet om heiligmaking. Hij vroeg niet om verheerlijking. Hij vroeg niet om een plaats in het koninkrijk. Hij vroeg er alleen maar om, Heere, gedenk mijner. Hij keurde zichzelf al die andere dingen niet waardig. Eigenlijk keurt hij zichzelf ook dit niet waardig. Dat de Heere nog aan hem gedenken wil. Maar dat mag hij toch vragen. Daar mag hij op hopen. Maar grotere dingen dan dat. Ach, hij durft ze niet te bidden. Want hij heeft gezien. Wij rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend hebben. En daarom in het besef van zijn eigen onwaardigheid. Zijn nietigheid, zijn kleinheid, zijn zondigheid. Hij vraagt alleen maar, Heere, gedenk mijner. En wat zegt de Heere? Belooft de Heere dat hij dat doen zal voor hem? Belooft de Heere dat hij hem inderdaad gedenken zal? Nee, de Heere belooft veel meer. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden zal ik u meenemen met mij, zegt hij, het paradijs binnen. Paradijs, dat doet denken aan de Hof van Eden. Dat doet denken aan de staat der rechtheid. Zonder gebrek, zonder ellende, zonder pijn, zonder kruisiging, zonder zonde. Een staat van volkomen rechtvaardigheid en heiligheid. Maar dit paradijs waar de Heere Jezus over spreekt is nog heerlijker dan de staat der rechtheid in Eden. Dit paradijs dat terugkeert is een volkomen staat van heiligheid en van gelukzaligheid. Van dat paradijs wordt ons in de Bijbel wat verteld. Denk aan Openbaring 21. Laat ik u daar even naar mogen verwijzen. Daar spreekt de Heere door zijn Heilige Geest onder andere. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Een staat van volkomen gelukzaligheid, waar al Gods volk hun wens verkrijgt, ja waar, zoals Psalm 16 zegt, verzadiging van vreugde is bij Gods aangezicht. En de Heere belooft dat deze moordenaar daar mag komen. Hij zal hem er zelf brengen. Hij zal hem zelf daar in die heerlijkheid van dat paradijs inleiden. Maar u zegt, hoe is dat mogelijk? Hoe kan een moordenaar, hoe kan een zondaar naar dat paradijs? Daar is alles heilig, daar is alles rein, daar is alles zuiver. Daar kan toch een moordenaar niet inkomen? En dat is waar. Ik haal dus alvast iets aan uit Openbaring 21, ik wil dat nog doen. Nu het 8e vers van dat hoofdstuk. Er wordt gesproken over die zaligheid die de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Waar de Heere de tranen zal wegwissen enzovoort. Maar, zo staat er, de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zulfer, het welk is de tweede dood. En in hetzelfde hoofdstuk, het laatste vers, Dan heeft de apostel geschreven over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van God. Die stad met zijn 12 poorten enzovoort. Maar dan staat er, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Nou, dan heeft de moordenaar er toch geen plaats. Het staat hier uitdrukkelijk. De plaats voor de moordenaars, zowel als voor de hoereerders en de tovenaars en de leugenaars, is in de poel die brandt van vuur en zilver. Daar moet die man heen. Daar moet elk heen die hem gelijk is. Die hebben toch geen plaats in het paradijs. Het is waar. En zolang ze zo zijn, zullen ze zeker ook het paradijs niet binnengaan. Er is er geen één, en geloof me, er is er geen één die in de hemel komt, die zijn zonde nog aan zich heeft. Er is er geen één die naar het paradijs kan, zonder waarachtige bekering. En daarom, hoe kan de Heere dan zo iemand, hoe kan de Heere deze man beloven om het paradijs binnen te gaan? Hoe kan de Heere hem dat beloven? Dat kan de Heere hem alleen beloven op grond van het feit dat hij in zijn genade ook nog wat anders voor hem wil doen. Wat dan? Wel, dat ligt voor de hand. Als hij rein en gerechtvaardigd en geheiligd moet zijn voordat hij het paradijs betreedt, dan belooft de Heere dat hij hem inderdaad zal rechtvaardigen, zal reinigen en zal heiligen. En zo niet als een uitzondering, maar als, zoals alle anderen, gerechtvaardigd en geheiligd en gereinigd het paradijs betreden, zo zal hij ook dat paradijs betreden. Wat de Heere dus in die belofte insluit, is de belofte dat hij hem zijn zonde zal vergeven. En zo volkomen zal vergeven, evenals had hij nooit zonde gehad of gedaan. Hij heeft zijn leven lang gezondigd, maar de Heere zal zo'n volkomen werk met hem doen, dat het is alsof hij nooit gezondigd had. Maar altijd de Heere gediend en de wet des Heere betracht heeft. De Heere zal hem verlossen van alle kwaad, van zijn zondige gedachten, van zijn zondige woorden en van zijn goddeloze daden. Hij zal hem volmaakt wassen en reinigen. En als een heilige zal hij hem de hemel, zal hij hem het paradijs binnenlaten. Als een heilige. Terwijl hij hier aan het kruis hangt om zijn zonde. Terwijl hij zelf moet zeggen, straf te verdienen en te ontvangen wat hij waard is. Gaat de Heere hem beloven dat hij hem zal redden. Dat wil zeggen dat hij hem zal reinigen en heiligen en volmaakt. Zonder enig gebrek straks voor God gaat stellen. Maar hoe kan de Heere hem dat beloven? Dat kan de Heere hem beloven omdat hij zijn plaats inneemt. Hij hangt nu naast hem. En eigenlijk hangt hij niet naast hem. Maar hij hangt in zijn plaats. Zoals hij in de plaats van al de zijnen hangt. Waar is dat? Buiten het paradijs. Het zwaarste moet nog komen op Golgotha. Maar dat zal ook komen. En dan zal de Heere Jezus het ten volle ondervinden. Hier spreekt hij wel. Heden zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar hij zal voordat hij het paradijs betreedt nog gaan ondervinden aan lichaam en ziel wat het is om buiten het paradijs gestoten te worden. Buiten de gemeenschap en de gunst met God. Hij hangt nu al aan een vloekhout. En straks wordt de last al meer verzwaard. En straks gaat de vloek al meer in zijn lichaam en in zijn ziel werken. Straks wordt hij een prooi van de vorst der duisternis met heel zijn helle macht. Hij heeft geen toegang meer tot God. Hij heeft geen gemeenschap meer met God. Waarom niet? Omdat hij tot zonde gemaakt is. En hij is tot zonde gemaakt omdat hij in de plaats van zijn volk is. De straf is op hem. De ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. Al de gramschap Gods woedt op hem uit. Want anders kan er geen zondaar naar het paradijs. Hij laat zichzelf buitensluiten. Hij heeft het ervoor over om van zijn vader afgescheiden te worden. Hij heeft het ervoor over om neder te dalen ter helle en de helse benauwdheid en angsten en pijnen te ondergaan. Want zo en zo alleen moet hij de deur van het paradijs ontsluiten, opdat moordenaars en allerlei andere zondaars ingang zouden kunnen ontvangen in dat paradijs. Hij moet zelf betalen. Hij moet met zijn leven, hij moet met zijn bloed gaan betalen. En hij is straks gewillig om het te doen. Hoewel het hem vrees en verschrikking baart. Hoewel het zijn ziel benauwd en beangst. Hij is toch gewillig om het te doen. Voor deze vloekwaardige, voor deze verdoemeling. En voor al degenen die de dood en de hel verdiend hebben. Maar die niettemin tot hem komen met de smeking. Heere, gedenk mij en als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij heeft herkend het werk van de geest. Hij heeft herkend het werk van de vader. En ik geloof dat ik niet te veel zeg. Dat zijn vader hem deze voorsmaak gegeven heeft. Van de zegen en de vrucht op zijn arbeid. Opdat hij bemoedigd voort zal kunnen gaan op die weg van het lijden, op die weg van het sterven. Hij is nu al bemoedigd. Hij mag nu al weten dat zijn arbeid niet ijdel is en dat geeft zijn ziel nieuwe krachten om straks ook dat allerzwaarste te dragen en te doordragen. De Vader geeft de Zoon op dit moment nog uit de hemel genadige bemoedigingen. En de Zoon vindt er kracht in om alles te doen wat het goddelijk recht van hem eist. En al de gerechtigheid te volbrengen. En vanwege dat werk, vanwege die zaligheid die hij daarin verwerft, mag die moordenaar de belofte horen. Gij zult vandaag nog in het paradijs zijn. Om de verdiensten van Christus. Ach, in zichzelf had hij niets. Wat kon hij nu de Heere aanbieden? Wat kon hij meebrengen? In zijn gebed geeft hij er al blijk van dat hij geen enkele gerechtigheid bezit. Geen enkele pleitgrond heeft. Hij heeft het allemaal al gewonnen gegeven. Hij heeft in dat ene gebed, in die paar woorden, heeft hij zijn handen al leeggeschud, eruit, leeggegeven. Want hij heeft niets waarop hij steunen kan. Alles klaagt hem aan. Zijn geweten beschuldigt hem dat hij al de geboden Gods overtreden heeft. En niet alleen het zesde gebod. Maar dat hij geen enkel gebod gehouden heeft. En hier ook aan het kruis. Nog tot alle boosheid geneigd is. Heeft hij het niet bewezen toen hij meedeed in de spot met die andere kruiseling. Tot alle boosheid geneigd. Wat heeft zo iemand? Hoe kan zo iemand dan naar het paradijs? Wat kan hij dan bij de toegang naar het paradijs aan de engel met het zwaard laten zien? Niets. Niets. Hij kan alleen maar laten zien wat hem beschuldigt en wat hem waardig maakt om in het hellevuur te verzinken. Maar toch, de gerechtigheid van Christus, de offerande van het kruis is genoegzaam. Het bloed van Christus is krachtig om ook hem van al zijn zonden af te wassen en te reinigen. En zo kan zelfs die moordenaar het paradijs in. Deze man ontvangt, zoals u ziet, alles in één keer. Dat doet de Heere niet normaal. Dat is hier een uitzonderlijk geval. Trouwens, de man heeft geen levenstijd meer ook. Hij ontvangt in een paar uur tijd wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiligmaking. En eer de dag voorbij is, is hij ook deelgenoot van de heerlijkmaking. Alles in een paar uur tijd. Zo doet de Heere het normaal gesproken niet. Dan zit er tijd tussen het een en het ander. Maar bij die man was er geen tijd. Maar hoe het ook zij, of de Heere het nu in een paar uur aan een mens leert, of dat de Heere er een leven lang over doet, dit is zeker. In principe is wat die man ontvangt en leert precies hetzelfde als wat al Gods kinderen meemaken. Het mag bij hem opeen volgen in een snel tempo. En bij een ander mag het van stap tot stap en heel geleidelijk gaan. Maar in wezen is er geen verschil. En ze beleven het allemaal, hij en al Gods andere kinderen, als een wonder van genade. Als een wonder van onverdiende genade. Denkt u nog eens in hoe de situatie van deze man was toen de dag aanbrak. Toen hij gewekt werd in zijn cel. Toen men hem meedeelde dat hij sterven moest die dag. Want er was toch een terechtstelling, dus ze hadden besloten om hem en die ander maar tegelijk mee aan het kruis te nagelen. Toen was hij nog een doemwaardige zondaar. Hij zou sterven, hij werd kandidaat voor de dood. Maar hij was ook een kandidaat voor de hel. En Satan heeft zich er al in verheugd. Hij was er al zeker van dat deze en die andere, als ze zouden sterven vandaag, voor altijd en voor eeuwig bij hem in het verderf zouden zijn. Hij zou ze altijd in hun macht hebben. En toch, en hij heeft het zelf nooit kunnen vermoeden, hij heeft er geen gedachte aan gehad, hij heeft er zelfs geen gebed om gehad. Toch heeft de Heere hem gered als een vuurbrand uit het vuur. Weggerukt van voor de poorten der hel weg. En zo heeft de Heere hem krachtig, onwederstandelijk geroepen en getrokken. En vergeving geschonken en heiliging. En vandaag nog mag deze man ten hemel in. Terstond, zonder dat er eerst nog een aantal jaren of eeuwen van zielen slaap of weet ik wat meer tussenin zit. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En deze man mag dus van het kruis zo naar de hemel. Denk het u in, hij ging daar als een gevloekte. Zo werd hij aan het kruis gespijkerd. Zonder dat we erover te hoeven fantaseren, Hij zal die pijnigingen en die folteringen ook niet met gesloten mond hebben verdragen. Hij zal zich geuit hebben in zijn vijandschap en in zijn bitterheid. Het kan niet anders, want hij heeft ook met Christus gespot aan het kruis. Maar eer de dag voorbij is, als straks de soldaat komt met de ijzeren moker om de borstkas van de gekruisigde in te slaan. En als de slag valt, dan klimt zijn ziel ten hemel in. En staat hij voor God, de rechter van allen, en hij mag daar verschijnen, zonder verschrikken. Een verzondigd leven achter de rug, en toch in het paradijs. En het rijkste van het paradijs. De Heere Jezus heeft het onder woorden gebracht in die paar woorden toen hij zei, gij zult met mij in het paradijs zijn. Dan is het paradijs pas paradijs, omdat Christus er is. Hij heeft hem lief gekregen. Ach, hij heeft niet veel tijd meer gehad om zijn liefde voor de Heere te bewijzen, althans op aarde. Geen gelegenheid meer gehad om van zijn liefde tot Christus te getuigen. Tenminste niet op aarde. Maar hij heeft hem lief gehad in onverderfelijkheid. En daarom is dat voor hem het paradijs in het paradijs geworden. Met Christus. Met zijn zaligmaker. Die hem zo uitnemend heeft lief gehad. Dat hij zijn stamelend gebed in zijn onwaardigheid gesproken niet heeft willen afwijzen. Maar het heeft willen verhoren boven bidden en vragen. Ja, dat is voor hem de weelde, de zaligheid van de hemel geweest. Dat hij er zijn zaligmaker vond. Die hij daar onuitsprekelijk kan liefhebben en kan dienen zonder gebrek. Dat moet voor deze moordenaar ongelooflijk geweest zijn. Toen hij die woorden van de Heere hoorde. Ach, het was eigenlijk onmogelijk om ze te geloven, nietwaar? Een paar uur geleden hing hij daar nog als een lasteraar.
Een paar uur geleden heeft hij die kruiseling in het midden nog gehoond. Toen was hij het nog van harte eens met die andere, met die medekruiseling. Toen stemden ze samen door dezelfde geest van boosheid en van kwaadheid bezield. En nu mag hij door het woord van Christus op weg zijn naar het paradijs. En die andere is op weg naar de hel. Als God hem nu ook eens aan de verblindheid en de verdwaasdheid van zijn hart had overgegeven. Als God hem nu ook eens gelaten had op de weg waar hij zelf op was gaan wandelen. Waarin was hij dan beter? Had hij dit verdiend? De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waarom heeft God het niet andersom gedaan? Waarom is hij niet aangenomen? En waarom ben ik niet verworpen? Voelt u, hij heeft ook iets leren verstaan van het soevereine en van het vrije van Gods genade. En al heeft hij op aarde geen gelegenheid meer gehad, althans niet veel, om de Heere voor dat wonder van opzoekende liefde en van vrije genade te danken en te prijzen. Hij is er nu al even mee bezig en hij zal er nog even mee bezig zijn en er nooit mee klaarkomen. Waarom was het op mij gemunt? Let ook eens op die andere moordenaar. Want we kunnen wel naar deze zien en de Heere houdt hem ons voor, maar die andere dan. Dat is ook een mensenkind. Dat is ook een kind van Adam. Dat is ook een zondaar. Dat is ook iemand die genade nodig had en die alleen maar door genade behouden kon worden, maar die geen genade kreeg. God was het ook niet aan hem verplicht. En hij vroeg er ook niet om. Hij had zich van God afgekeerd en hij bleef met de rug naar God staan, zelfs op de laatste dag van zijn leven. Hij spotte met Christus en toen zijn collega hem bestrafte, er is geen enkel teken, geen enkel bewijs dat hij tot boetvaardigheid kwam en ook ging smeken. De laatste gelegenheid die hem geboden werd, liet hij voorbij gaan. Is hij misschien ons beeld? Wat doen wij om zalig te worden? Laten wij het op zijn beloop? Denken wij dat we nog wel tijd hebben? Dat we het later nog wel kunnen doen? Misschien zijn we wel geneigd om de geschiedenis die in onze tekst verteld wordt te misbruiken en onszelf wijs te maken. Nu, hier heb je een bewijs. Hier is een voorbeeld van iemand die voor de poorten van de dood nog gered wordt. Die man die heeft twee zaligheden gehad. In het leven op aarde kon hij zich zalig en gelukkig voelen in de dienst der zonden en toen mocht hij toch nog naar de hemel. Dus we kunnen nog wel uitstellen. We kunnen straks op ons sterfbed nog wel tot bekering komen. Vertrouw daar nou niet op. Geef eens antwoord op deze vraag. Hoeveel mensen zijn er op hun sterfbed bekeerd volgens de Bijbel? Hoeveel mensen zijn er vlak voor de poorten van de dood nog tot bekering gekomen volgens het woord van God? De Bijbel vertelt ons over vele bekeerde mensen. Maar hoeveel van hen zijn vlak voor de poorten van de dood de Heere gaan zoeken? Hoeveel? Eén, alleen deze man. En dat staat niet in de Bijbel op dat wij zouden denken, nou dan kan het voor ons ook wel, dan kunnen wij die tweede wel zijn. Nee, weet u, als wij zo met het woord van God omgaan, dan kan ik u de garantie geven, omdat Gods woord ons daar met zekerheid over spreekt, dan is ons einde niet aan deze moordenaar gelijk, maar aan het einde van die andere moordenaar. Als wij de dag der zaligheid voorbij laten gaan en de roepstemmen des Heren versmaden, dan kunnen we erop rekenen dat de Heere onze keus gaat bezegelen, zodat als de laatste dag komt, we nog geen lust hebben om ons te bekeren. Trouwens, weet u zeker dat u deze dag ten einde zult brengen? weet u zeker dat u morgen weer wakker zult worden. Dus het kon al de laatste gelegenheid zijn. En daarom zegt de Heer het ook uit de woorden van onze tekst. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Bekeer u toch. Stel het niet uit. Die ene moordenaar heeft het al maar uitgesteld. Zelfs op de laatste dag van zijn leven aan het kruis stelde hij het nog uit. En toen sloeg hij zijn ogen op in de hel. Dat is het resultaat van mensen die altijd zeggen morgen. Die slaan een keer hun ogen op in de pijn. Terwijl het toch het heden der genade is vandaag. O, zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, zoals die moordenaar hem aanriep. Roep hem aan uit de nood van uw ziel. Smeek uit de grond van uw hart. Heere, ontferm u mijner. En dan ligt er ongetwijfeld een rijke bemoediging in de woorden van onze tekst. Een woord van bemoediging en met name voor mensen die zichzelf hebben leren afkeuren. Dat heeft deze man ook gedaan en hij had er alle reden voor. En dat is ook de waarachtigheid van zijn bekering geweest. Daarin is het gebleken dat hij zichzelf afkeurde. Hij rekende zichzelf er niet bij. Hij maakte ook geen grond van zijn bekering. Hij maakte geen grond van, nu heren, nu denk ik toch anders dan ik tot nog toe gedaan heb. En nu wil ik toch anders leven. Ik heb niet veel tijd meer, maar die laatste uren wil ik toch anders leven. Deze laatste uren wil ik nog gebruiken om een goed woord voor u te spreken en u te dienen en u groot te maken. Niets van dat alles. Hij heeft niets meegebracht dan zijn arme, schuldige ziel. En dat heeft hij de Heere aangeboden. En daarom zeg ik, er ligt zo'n bemoediging voor mensen in die zichzelf buitensluiten. Die zichzelf onwaardig achten. En dat doet een mens niet waar als Gods geest hem gaat overtuigen van zonde. Dan heb je misschien wel geprobeerd om dit of dat in rekening te brengen. En verschillende dingen mee te laten tellen. En dan heb je nog wel wat verwachting van jezelf gehad. Heimelijk of openlijk. De een spreekt ervan. De ander laat het merken in wat hij zegt. En een derde die doet het zo niet, want die is er eigenlijk te rechtzinnig voor. Maar in zijn binnenste, dan heeft hij toch nog wel wat verwachting van zichzelf. Maar als Gods geest ons laat zien hoe het waarlijk van binnen is. En als we zover gebracht worden zoals deze man gebracht is, wij toch waardiglijk, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij verdiend hebben. Als een mens dan al zijn handen leeg ziet gaan worden. Als een mens alles kwijt gaat raken, dan... Ja, dan ga je jezelf erbuiten sluiten. Dan tel je jezelf niet meer mee. Dan kun je ook niet meer meekomen. Dan durf je jezelf onder het volk van God geen plaats meer geven. Dat volk zijn de heiligen der aarde, daar hoor je toch niet bij. Dat volk is het volk van de Allerhoogste, daar hoor je toch niet bij. En zo in alle vrees en verschrikking durven we onszelf niet te rekenen onder Gods geheiligden. Weet u, toen de Heere Jezus het hoofd boog en de geest gaf. En toen zijn geest ten hemel inging. Een ogenblik later werd zijn geest, werd hij gevolgd door de ziel van deze moordenaar. En de eerste die hij als vrucht van zijn volbrachte arbeid aan zijn vader kon voorstellen, was dit kind der hel. Was deze zondaar die hel en dood verdiend had. Was deze onwaardige. Een man die er zichzelf ook niet bij rekende. Maar de Heere rekent hem mee in het opschrijven der volk. En de Heere neemt hem mee. En de Heere stelt hem voor het aangezicht zijn vaders en zijn engelen. En de Heere zegt, ik heb hem gekocht met mijn bloed. En hij is vrij van zonde en vrij van schuld. Dat is nederbuigende ontferming en zondaarsliefde. De Satan op het laatste moment zoekt deze mens nog in zijn greep te houden en wil hem met zich meeslepen naar de hel. Maar Christus zegt, nee, hij is mijn. Ik neem hem mee in het paradijs. als een zondig verleden ten spijt, als een ongerechtigheid ten spijt. En dat, zou ik zeggen, mag moed geven aan een verslagen hart. Dat mag moed geven aan mensen die er zichzelf niet bij durven rekenen. Spurgeon vertelt van een man die een droom had. En in zijn droom zag die man dat hij stond aan de poort des hemels, maar hij durfde er niet door binnentreden. Toen kwam er een stoet mensen aan. En hij zag die mensen komen en hij zag ze door de poort binnengaan in het koninkrijk, in de heilige stad. En hij vroeg, wie zijn dat? En ze zeiden tegen hem, dat zijn de profeten. Maar hij durfde zich bij die profeten niet aansluiten. Hij zag hen de zaligheid binnengaan, maar hij stond buiten. Want hij hoorde onder die profeten niet thuis en hij weende. Toen kwam er een andere stoet mensen en hij vroeg, wie zijn dat? En ze zeiden hem, dat zijn de apostelen. En weer zag hij hen binnengaan in de zaligheid. Maar hij bleef buiten, want hij hoorde niet onder die apostelen. Hij was een onwaardig, zondig mensenkind. En toen kwam er weer een stoet. Mensen met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. En hij vroeg, wie zijn dat? En ze zeiden tot hem, dat zijn de martelaars, die gedood zijn om het getuigenis van Jezus Christus. En weer zag hij ze binnengaan, maar hij zelf buiten. Want hij hoorde daar niet onder. Was er voor hem dan geen hoop? Ten slotte zag hij een vierde stoet. En toen hij vroeg wie dat waren, toen wezen ze hem aan. Kijk, daar gaat Rachab, de hoer uit Jericho. En Maria Magdalena, uit wie 7 duivelen uitgeworpen zijn. Toen zag hij onder die mensen David, de hoereerder. En Petrus, die zijn meester verloochend had. En Manasse, de goddeloze koning. En ze wezen hem de moordenaar aan het kruis aan. En toen zag hij hen binnengaan door de poorten van de stad. En ze zeiden tot hem, dat zijn zondaars, die uit genade zalig worden. En toen vond hij vrijmoedigheid om zich daarbij aan te sluiten. Amen. We zingen psalm, we zingen de lofzang van Simeon, het eerste vers. Danken dat gij ons in deze avond nog een ogenblik de gelegenheid hebt geschonken om uw dierbaar woord te overdenken. Het wondere werk van uw genade, van uw zondaarsliefde, van uw ontferming, van uw mededogen. Zoals het tot openbaring kwam in het leven en in het sterven van deze moordenaar aan het kruis. Heere, wat is het voor hem anders gegaan dan hij verwacht had? En wat is het voor hem altijd nog een onbegrijpelijk wonder, als hij zichzelf met u in het paradijs mag weten, waar hij nooit naartoe had gekund als het aan hem gelegen had. O Heer, en zo zal het voor al uw volk en kinderen een eeuwig wonder zijn, nooit vanzelfsprekend worden, dat zij een plaats mogen ontvangen in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Doe uw volk en kinderen hier op aarde al veel uit dat wonder leven, dat wonder van vrije genade, opdat ze hier al mogen leren u de eer te geven en u groot te maken
en u te dienen in oprechtheid en waarheid. Heere, geef dat uw woord vrucht mag dragen in ons leven, dat het bemoediging mag geven aan mensen die zich in hun onwaardigheid leren kennen. Ach, gij doet het niet om waardigheid in ons. Gij doet het niet om wat wij zijn. En ge laat het ook niet om wat we zijn. Heere God van alle genade, geef bemoediging aan verslagenen van hart. Geef bemoediging aan mensen die niet mee kunnen komen als het over profeten en martelaars en apostelen gaat. Geef hun bemoediging die zichzelf als een arme zondaar leren kennen. Die zichzelf dood en verderfwaardig leren achten. Geef hem bemoediging, o God, dat gij de zulken juist redt van het verderf. En dat gij in de zulken juist uw genade verheerlijkt. Laat niemand onze Heere de tekst misbruiken, alsof we de tijd nog zouden hebben. Laat niemand onze zo dwaas zijn om achter die andere moordenaar aan te gaan naar het verderf. O Heere, de tijd des levens is kort. Geef dat we hem daarom ook kostbaar mogen achten. En geef dat ons hart de wijsheid mag betrachten. Vergeef ons onze zonden. Leer ons om u nodig te hebben in alle dingen. Voor natuur en genade. Doe ons bij u schuilen en op u hopen. En wilt ge u zelf aan ons verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73 vers 12 en vers 13. 73 vers 12 en 13. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.